Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR's Big Five van de technologische veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Technologie, daar hebben we het over deze week. Want die maakt, het maakt onze samenleving weerbaarder. Het helpt ons rampen en crisis te incasseren. Het kan een antwoord zijn op de grote uitdagingen. Maar ja, dan moeten we technologie wel op de juiste manier inzetten. Nou, daarom deze week de week van de technologische veerkracht bij BNR's Big Five. En vandaag een mooie afsluiter. Annemieke Nijhoff, ooit topambtenaar in Den Haag en nu topvrouw van instituut Deltares. Deltares. Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de grote vraagstukken op het gebied van water in ons land. Goed omschreven?
Ja, helemaal goed.
Nou, dankjewel.
Ik voeg er ook altijd de bodem en het ondergrond bij, want het systeem hoort bij elkaar.
Oké. Welkom.
Dankjewel.
We beginnen met drie stellingen waar u met ja of nee op mag antwoorden. We koersen af op een nieuwe watersnoodramp.
Onjuist.
De overheid doet te weinig tegen klimaatverandering.
Juist.
Ja, te weinig. En water uit de kraan blijft altijd vanzelfsprekend?
Onjuist.
Oké. We gaan op alle drie wel terugkomen. Want die tweede duurde, er was wel
even... Ja, moest ik even over nadenken.
Ja. Ik moest kiezen tussen ja en nee.
Ja. Nou ja, en de kant van het tegengaan en afremmen en voorkomen van klimaatverandering, daar lopen we absoluut achter. Dat zeggen de cijfers. Daar moet echt heel veel gebeuren en dat is ingewikkeld en dat duurt te lang. Dus ik maak me een grote zorgen over het tempo waarin de klimaatverandering het wordt tegengegaan. Ja. Als het gaat om het voorbereiden op de gevolgen ervan, denk ik dat we goed bezig zijn en dat de overheid daar juist ook heel veel aan doet.
Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben, maar eerst wil ik het over uw werkplek hebben. Tenminste, een specifiek gedeelte van uw werkplek. De klotsbak.
Ja.
Vertel, wat is dat? Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt daar?
Nou, dat is een een enorm vergrote waterspeelbak, zoals je die wel op de kleuterscholen soms ook ziet. Het is 300 meter lang, 5 meter breed, 9,5 meter diep. Wij noemen hem de Delta Goot. Je kan het ook voor je zien. Dat is zo'n hele lange, langwerpige klotsbak. Mm-hmm. Daarin kunnen we golven maken. En die golven die kunnen wel 4,5 meter hoog worden. En daarmee rollend door die grote deltagoot heel hard op een dijklichaam beuken. En daarmee kunnen we in de werkelijkheid nabootsen hoe weerbaar de dijken zijn. En zo kunnen we kijken of de bestaande dijken nog wel mee kunnen. Zo hebben we voor de dijk tussen de Eemshaven en in het gebied in Groningen hebben we gekeken of de stenen die daarop lagen, of die nog voldoende weerbaar waren. Nou, daarmee konden we 23 miljoen investering uitsparen. Maar ook bij de afsluitdijk worden hele nieuwe, innovatieve verhardingen gebruikt om die afsluitdijk stevig te maken. En als je iets nieuws doet, ja, dan wil je het ook goedgekeurd krijgen.
Precies, ja.
En dan helpt het heel erg als je het echt in de praktijk kan testen.
En dan helpt zo'n klotsbak dus. Ik neem aan de ingenieurs in de rij staan om daar te mogen spelen.
Ja, het is echt iets waar we ontzettend trots op zijn. We hebben niet alleen die klotsbak, we hebben ook een geocentrifuge.
Ja.
Dat moet je letterlijk voor je zien als een enorme grote centrifuge waarin wij krachten kunnen nabootsen die immens zijn, waardoor we bijvoorbeeld op de funderingen van windmolens op zee,
mm-hmm,
iedereen ziet die windmolens enorm veel groter worden. Ja, en dat
moet
zijn enorme investeringen. Je wil natuurlijk niet dat bij de eerste de beste storm die dingen omvallen. Nou, en om dat goed te kunnen onderzoeken volstaat niet alleen de knappe kennis in onze koppen of alleen de software en de modellen achter de computer, maar is het fantastisch dat wij op onze campus over heel veel faciliteiten beschikken om het ook in de praktijk te testen.
Ja, dus dat wordt dan, daar worden allerlei testen gevoerd die dus eigenlijk onze Delta veiliger moeten houden.
Ja, want als het niet toegepast wordt, dan hebben we er niks aan.
Nee. En dat is hoog technologisch en ook specifiek werk dat jullie daar verrichten. Hebben jullie eigenlijk internationale collega's? Of zijn jullie uniek in de wereld?
Nou, het instituut is uniek, maar we werken internationaal. En we hebben ook heel veel internationale collega's. Dus vandaar, hè, wij hebben mensen uit 35 landen bij ons werken. Want het water, dit grote vraagstuk, is een wereldwijd vraagstuk. Dus ja. We vinden het ook heel belangrijk dat we internationaal georiënteerd zijn. Weten wat er in andere deltagebieden in de wereld en aan kusten en in rivieren gebeurt. Zodat we wereldwijd eigenlijk steeds de beste kennis kunnen gebruiken. Maar ja. Er is nergens in de wereld een instituut die al die kennis op die bodem, die ondergrond, dat watersysteem, kustsystemen, rivieren en deltagebieden verenigt.
Ja, dus het is, daar mogen we best een beetje trots op zijn, probeer ik maar te zeggen.
Ja, ik zeg, het is een goed bewaard geheim. Als je op een verjaardagsfeestje zegt dat je directeur van Deltaris wordt, dan kijken ze je bijna meewarig aan. Ja. Zo van, wat zou dat kunnen zijn? Ja. En dat zie ik ook wel als mijn missie om dat beter uit te dragen. Want het is van levensbelang voor de vitaliteit. Jullie hebben het over veerkracht, innovatieve veerkracht. Nou, als wij deze delta niet beschermen en dit gebied waar wij allemaal wonen niet voorbereiden op de veranderingen van de toekomst, dan zijn al die andere investeringen in onze economie ook zinloos. Dus het is een voorwaarde en we kunnen er ook internationaal ontzettend veel mee helpen en verdienen.
Ja. Hoe lang bent u de topvrouw nu daar bij Deltaris?
Vanaf 1 oktober.
Ja, dat is nog heel vers. Dan zag ik in een interview dat u een diep geworteld gevoel heeft, en nu citeer ik u zelf, om de wereld te verbeteren.
Ja.
Waar komt dat verlangen vandaan?
Ja, ik ben denk ik zo geboren en zo opgevoed. Dat eigenlijk al van heel jongs af aan bij ons aan de keukentafel werd gesproken over het geluk wat wij hebben gehad dat ons wiegje hier in Nederland stond. En dat mannen en vrouwen alles kunnen worden wat ze willen binnen hun mogelijkheden en hun inzet. Mm-hmm. En dat het in heel veel gebieden in de wereld anders is. En dat heeft me eigenlijk heel jong ervan gedacht van, ik ben niet voor mezelf geboren, maar kijk wat ik met mijn talenten kan. Ja. En dat is een diepe drijfveer om betekenis te hebben en me in te zetten voor iets wat mezelf overstijgt.
En hoe kunt u dat nu toepassen bij Deltaris? Hoe kunt u de wereld beter maken?
Nou, ik denk dat we het hier misschien in Nederland nog nauwelijks beseffen, maar er zijn al heel veel gebieden waar de klimaatveranderingen levenseisen, economieën verwoesten. Ik heb een vrouw ontmoet bij een van de bijeenkomsten van de klimaatakkoord, wiens helft van de familie door overstromingen op de kleine eilanden al omgekomen was.
De kleine eilanden, dat is dan de Pacific is dat?
Ja, de Pacific. Ja. En dan zie je dat klimaatverandering verwoestende krachten heeft. De wereld gaat veranderen, grote migratiestromen tot stand kan gaan brengen. En ik denk dat kennis om daarop voorbereid te zijn en daar kansen te zoeken hoe we met kennis van water en deltasystemen rechtvaardige ontwikkelingen en vrede kunnen bewaren, dat een invulling is van mijn droom als kind.
Ja, en daar staat u dus vanaf 1 oktober staat u aan de leiding bij Deltaris. Gisteren was hij Jos Benser op de gast van ASML. Kent u hem persoonlijk?
Ik ken hem niet persoonlijk, maar zijn collega heel goed.
Oké. Okay, ja. Nou, hij had een kettingvraag voor u, want in het programma stellen onze gasten elkaar een kettingvraag. En Jos Benschop wilde dit van u weten.
Een van de uitdagingen waar we voor staan in Nederland is het opleiden van voldoende beta-talent. En dat gaat niet alleen universitair, maar vanaf het mbo op alle niveaus is er een tekort aan beta-talent. En er is een geweldige pool van talent die eigenlijk slecht aangeboord wordt. Dat zijn de vrouwen. En ja, zij is eigenlijk een rolmodel. Ze heeft een ingenieursdiploma van een prachtige universiteit. Universiteit in Twente, waar ik zelf ook mijn ingenieursdiploma gehaald heb. Mm-hmm. Ze heeft een prachtige carrière, een toppositie. Mijn vraag is, hoe kan zij als rolmodel een klein beetje helpen om wat meer vrouwen in de beta en techniek te krijgen?
Ja, een rolmodel, dat bent u.
Ja. Nou ja, dit is eigenlijk de mijn belangrijkste motivatie geweest om destijds mee te doen aan de verkiezing voor topvrouw van het jaar. Dat was niet omdat ik zelf zo graag topvrouw van het jaar wilde worden, maar wel omdat ik me met het ouder worden steeds meer realiseerde hoe belangrijk het is om het podium te pakken. En om te laten zien dat techniek niet voor nerds alleen is. Die hebben we overigens ook nodig. Mm-hmm. Maar dat het ook een prachtige studie is om heel betekenisvol werk te doen. En eigenlijk, als ik terugkijk, waarom ben ik zelf chemische technologie in Twente gaan studeren, dan waren daar twee bepalende momenten in. En dat zou ook mijn aanbeveling zijn om het verder te brengen met meiden en jongens in de techniek. En ook mensen met een andere afkomst, want ik denk ook dat mensen die niet Nederlands van geboorte zijn ook moeite hebben met toegang tot de techniek. dus mijn scheikunde- en natuurkundeleraar, meneer Gores en meneer Brouwer, die hebben mij gestimuleerd om eens te kijken of het toch niet iets voor mij zou zijn. Want ja, ik was absoluut niet van plan om techniek te studeren. En dankzij hun motivatie om eens naar zo'n voorlichtingsdag voor meiden in Twente te gaan, is bij mij de knop omgegaan. Dus zo toevallig kan het ook zijn.
Ja, en dus zo toevallig kan het ook zijn dat nu iemand zit te luisteren, een meisje dat denkt, nou, ik kan dat dus ook. Moet ik
ja,
het zo zien?
Ja, en het tweede was wat ik heel goed vond toen al, hè, want ik praat echt over de midden jaren 80. Ja. Dat bij die kennismakingsdagen er voortdurend werd verteld wat je met die techniek kon betekenen. Dus het ging over impact. Het ging niet over hoe interessant techniek in zichzelf was, maar waarom het zo belangrijk is om de grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En ik denk dat op de leeftijd waarop je meisjes probeert te verleiden om voor techniek te kiezen, voor meiden de betekenisgeving en wat kan ik er dan mee en wat voor beroep levert dat op, belangrijker is bijna dan voor jongens. Dus in de keuze van meiden voor hun studie is het heel belangrijk om in eenvoudige talen met prachtige voorbeelden duidelijk te maken. Nou, ik denk dat Elfie dat deze week ook gedaan heeft. Hoe techniek in het leven van mensen het verschil kan maken.
Ja. Dus ik moet mijn dochter, ze zijn nog jong, 3,5, maar ik moet ze dus ooit gaan uitleggen dat ze impact kunnen maken als ze deze kant op willen.
Ja, dat techniek de sleutel is tot meer welzijn in het leven van mensen.
Ja, hoop ik wel dat ze niet technisch inzicht van een vader hebben.
Ja, het slaat soms een generatie over.
Gelukkig maar.
Ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week de Big Five van de technologische veerkracht. Ik begon de week met Smart City-expert Elfie Nelissen. AI-ondernemer Jim Stolsen kwam daarna. Woensdag was hier Ton van der Steen, hoofd biomedische technologie van het Erasmus MC. En gisteren sprak ik met Jos Benschop van ASML. En al die afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren in de BNR-app en ook op de BNR-site. En vandaag de gast Annemieke Nijhoff, topvrouw van Wateronderzoeksinstituut Deltares. Volgens mij hebben we de afgelopen minuten wel een beeld gekregen van het instituut, ook van u persoonlijk. Dan gaan we nu wat zorgelijke thema's behandelen. Want we krijgen door klimaatverandering te maken met, ik noem even een rijtje op, droogte, wateroverlast, storm, extreme hoogstbuien, zeespiegelstijging, om maar wat te noemen. Dan bent u dagelijks mee bezig, maken allerlei scenario's met Deltares. Kunt u eigenlijk een beetje nog optimistisch uit bed stappen 's ochtends?
Ja, dat doe ik elke dag. Ik heb wel eens dat ik 's avonds aan het eind van de dag denk, we gaan eraan. Maar dan denk ik de volgende ochtend als ik wakker word weer van, dat doen we niet. Ja? Yes, we can. We gaan, er is ontzettend veel hoop.
Maar die slingerbeweging maakt u op één dag. Van yes, we can naar we gaan eruit. Gaan eraan.
Ik denk dat als je kan je ogen niet sluiten. Hè, dus soms dan lees ik van die dingen dat ik denk, ach, dat had ik nou beter niet vlak voor het slapen kunnen lezen. Ja? Als ik weer de nieuwste wetenschappelijke artikelen over het afsmelten van Antarctica lees. Of het tempo en de versnelling die daarmee gepaard gaan en wat dat betekent voor onze zeespiegel en hoeveel tijd we nog hebben, dan bekruipt me wel dat gevoel van urgentie en de roep om iedereen wakker te maken van er is echt iets aan de hand en there's no time to waste.
Dat gebeurt niet alleen bij u, maar gisteren zag ik een noodkreet van wetenschappers van de Stanford University. De wereld wacht, en nu citeer ik ze, een verschrikkelijke toekomst als de mens niet snel in actie komt tegen klimaatverandering. Als ik het samenvat, zeggen ze, de situatie is nu al veel ernstiger dan zelfs deskundigen kunnen bevatten. En de oorzaak is, wij kunnen niet op lange termijn plannen als mensen en onze neiging tot optimisme.
Ja. Ja, dat is ook zo. Tegelijkertijd denk ik, als je in de achteruitkijkspiegel kijkt, en ik kijk terug naar toen ik op mijn eerste werkdag op kantoor kwam bij Tau in 1990.
Ingenieursbureau.
Mm-hmm. Als pas afgestudeerd ingenieur met een blond staartje. Ja. Toen stonden er op een afdeling van 60 mensen 2 computers. Mm-hmm. Eentje op het secretariaat. En nog eentje ergens om kostenramingen in een spreadsheet te doen. En de rest deden wij met papier en pen. En als ik dan de sprong maak van 30 jaar naar hoe we nu wereldwijd, ook als Deltares, datasets van weersvoorspellingen, watersystemen koppelen, zodat er al in 50 landen in de wereld, een kwart van de wereld maakt gebruik van onze software om hoogwatervoorspellingen te doen. En als je beter voorspellingen kan doen, kan je ook mensen eerder waarschuwen dat er iets aankomt. En dus bijvoorbeeld het goede nieuws is dat er al in heel veel gebieden die overstromingsgevoelig zijn, hele goede early warning systems zijn, waardoor het aantal doden voor overstroming aan het dalen is.
Ja, en dat is knap, dat is een kwart van de wereld jullie systeem daarvoor gebruikt, maar dat gaat dan over de gevolgen. Ja. Namelijk hoe we moeten reageren op overstromingen. Ja. Maar
wat ik eigenlijk probeer te zeggen, want we kunnen vaak moeilijk voorzien naar de toekomst toekomst toe, is het voor ons moeilijk om gewoon die enorme versnelling in de verandering en de potentie ook van technologie te zien, waardoor we de neiging hebben om de problemen wat kleiner te maken en ons optimisme om ze op te lossen met het bestaande wat groter.
Ja.
We moeten wel. Hè. Ik denk dat als op het moment dat we allemaal denken dat het geen zin meer heeft, dan
zijn
we toch een beetje de dansende dodo's die het ravijn met elkaar ingaan.
Mm-hmm.
Maar het valt gewoon niet te ontkennen. En ik denk dat we het allemaal onder ogen moeten zien. Dat als we aan de kant van het voorkomen van klimaatverandering niet of doorbraken realiseren van hoe we CO2 uit de atmosfeer halen.
Technologisch wellicht.
Proces, ja. Technologisch proces. Of razendsnel onze verbranding van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2-uitstoot weten te beperken, dat we het point of no return voor heel veel processen in het klimaat voorbij zijn. En daar ben ik ook, heb ik ook als chemisch technoloog op gestudeerd, op reacties die uit de hand lopen en veel grafiekjes die ik dan in die klimaatwetenschappelijke artikelen zie, die lijken ook wel erg op reactoren die uit de hand lopen. Dus het is alle signalen staan op rood.
Ja.
Ik denk dat we dat niet moeten relativeren.
En toch is het. Er zit een verschil tussen hoe we bijvoorbeeld met de coronacrisis omgaan. Dat is acuut. Dan gooien we het land in een lockdown. We overwegen een avondklok. Er is in één keer van alles mogelijk. We werken thuis, noem maar op. Alles om die pandemie te bestrijden. En als het om de klimaatcrisis gaat, dan. Ja, dat is abstracter. Het is verder weg. En dan komen we niet in actie. Of in ieder geval minder in actie, lijkt het.
Nou, ik denk dat ik ben iets optimistischer over hoeveel actie er is. Hè. Dus we kijken natuurlijk als we. Er is in buurten, in regio's, bij ondernemers ongelooflijk veel aan de hand. En gebeurt ook heel erg. En sommige dingen gaan sneller dan we denken. Neem de hele elektrificering van het wagenpark.
Mm-hmm.
Daar hebben we toch enorm over lopen zuchten en steunen en kreunen 2 jaar geleden aan de klimaattafel.
Ja, was u de voorzitter van de klimaattafel mobiliteit?
Dat lijkt toch in een versnelling te komen door ook de inzet van de automobielbedrijven, maatschappijen en manufacturers die zich realiseren dat dat de toekomst wordt. Er gebeurt ontzettend veel. Ik denk dat het ook een ander vraagstuk is in termen van tijd.
Ja, het duurt nog even lang. Het is
we hebben ook nog tijd. En dus ik probeer ook wel. Enerzijds, paniek helpt niet.
Nee.
Als we doen ook metingen. De zeespiegel aan de Nederlandse kust, daar is nog helemaal geen grote versnelling meetbaar. De modellen voorspellen dat wel. Dus je bent naïef als je je daar niet op voorbereidt.
Mm-hmm.
Dus het pleit heel erg op, be prepared. Want het kan sneller gaan dan we nu denken. En onze maatregelen uitwerken en investeren en ook in de praktijk realiseren, dat duurt in Nederland altijd heel lang.
Ja, dus
altijd
we moeten
langer
niet te laat
dan we denken.
Zijn.
Dus je moet vandaag
precies
beginnen met de voorbereiding. Ja. Maar ik denk dat mensen zijn niet gek, denk ik altijd. Ook het gevoel van hoop en het benutten van de tijd. In termen van aanpassen, die hebben we ook nog wel.
Ja, maar toch, we hebben te maken, dus nog niet met die versnelling, maar we hebben te maken met een stijgende zeespiegel. Ook als we de klimaatdoelen halen, dan kan de zeespiegel hier tot zo'n 2 meter stijgen, klopt dat?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet de vraag is of de zeespiegel tot 2 of 3 of 4 meter gaat stijgen, maar wanneer.
En wanneer gaat het gebeuren?
En dat hangt af.
Die versnelling.
Daar is geen enkel eenvoudig antwoord op. Omdat we daar met, zoals de wetenschappers zeggen, deep uncertainty te maken hebben.
Mm-hmm.
Hoe die klimaatversnelling gaat plaatsvinden. Maar dat we, zelfs als er vandaag de dag geen CO2 meer uitgestoten zou worden, uiteindelijk in de wereld toebewegen naar grote veranderingen in het hoeveelheden ijs en water. En dus ook hier voor de Nederlandse kust zeespiegelstijgingen van meters krijgen. Ja, dat staat wel vast. Alleen
kunnen
als dat
we dat aan? Kunnen onze dijken en polders en alles wat wij hebben gebouwd om dat water maar buiten te houden, kunnen wij dat handelen, die 2, 3, 4 meter stijging?
Nou, ik denk dat het goede nieuws is dat we dat kunnen.
En nu het slechte nieuws?
Maar dat het niet zo is dat met de bestaande manier waarop de delta is ingericht, goed genoeg is.
Uh-huh.
Dus er is werk aan de winkel. En zeker als we de tijd goed benutten, kunnen wij, en dat is eigenlijk het hele interessante concept waar wij mee bezig zijn met dat adaptief delta management, is kijken hoe lang kan het bestaande systeem nog mee? En vanaf wanneer, als we zicht krijgen op dat de omstandigheden nog erger worden, moeten we de delta anders inrichten?
Zullen we daar eens naar kijken, als we daarop inzoomen? Dus we hebben nu een bestaand systeem. En de vraag is dus, hoe lang kan dat meetsysteem dat we nu hebben van polders, van dijken, noem maar op.
Ja.
Hoe lang kan dat nog mee?
Dat hangt er vanaf hoe snel het gaat.
Ja, maar zeg even in het beste scenario.
Nou, in het beste scenario misschien wel 200 jaar.
Slechtste scenario?
In het slechtste scenario hebben we over 30 jaar een probleem. En, denk ik, om er daarbij.
Ja, en een probleem, wat betekent dat?
Nou ja, een probleem betekent dat het de bestaande inrichting te grote risico's met zich meebrengt.
En dat we dus het anders moeten inrichten. Dus
bijvoorbeeld, we hebben een open haven in Rotterdam. Mm-hmm. Superbelangrijk voor onze economie en voor de transport naar het achterland. Nou hebben we daar een kering in gemaakt, die heet de Maaslandkering. En de bedoeling is dat die eigenlijk niet zo vaak dicht hoeft. Want dan
kost
het
economisch
geen verbinding.
Precies.
Als we op enig moment die Maaslandkering 3 keer in de week zouden moeten sluiten, dan werkt het concept niet meer.
Nee.
Dus er komt een moment dat de zeespiegel zoveel stijgt, of dat we zo vaak in de omstandigheden zijn dat voor de veiligheid die Maaslandkering dicht moet.
Want waarom moet die dan dicht?
Omdat we anders te veel zoutwaterindringing vanuit de zee Nederland inkrijgen. Te hoge risico's voor overstromingen, dat de dijken dat niet aankunnen. Maar ook dat het zoetwatergebruik in die regio onder druk komt te staan.
Mm-hmm. Dus dan moet die af en toe, of misschien wel regelmatig, dicht.
En, dat verandert dus. En dat is dus ook weer het interessante van het verbinden van allemaal data en kennis over hoe werkt een haven, hoe werkt transport, met hoe werkt het watersysteem en wat gaat daarin veranderen. En dat doen we via Digital Twins samen met het havenbedrijf van Rotterdam. En dan maken we modellen waarin we die twee systemen, dus hoe werkt een haven en transport, en hoe werkt het watersysteem en wanneer gaat dat significant veranderen.
Ja.
Zodat je eigenlijk goed in beeld kan brengen van wanneer komt nou het punt dat we naar andere oplossingen moeten kijken. En dat kan zijn.
Maar die digital twin is dus, want dat is eigenlijk een systeem. We gaan het straks in het tweede half uur hebben over waar jullie allemaal algoritmes voor gebruiken. En daar hangt dit mee samen. Hè? Dit is een manier om eigenlijk te bekijken hoe je de haven, je bootst hem min of meer na. Zo moet ik het volgens mij zeggen.
Je maakt eigenlijk een digitale kopie van de werkelijkheid.
Precies. Ja. En daarin kun je dus verschillende scenario's nalopen.
Ja.
Als we nog heel even naar die zeespiegelstijging toegaan, dan het moeilijk is natuurlijk aan de ene kant, het is een heel wijd begrip, want het kan 200 jaar duren in het beste scenario, en slecht scenario over 30 jaar moeten we al het een en ander doen.
Ja.
Dat is lastig, dus op plannen.
Dus, en je snapt ook dat dan in een coronapandemie, waarin er van dag tot dag cijfers over IC-bezetting wordt geprocedeerd, dat er dus meer daadkracht is om met een acute crisis te managen dan met zo'n sluipmoordenaar, waarvan je eigenlijk niet weet wanneer die echt gaat toeslaan. Dus ik denk dat het ook onze rol is als toegepast onderzoeksinstituut om dat onderwerp steeds te blijven agenderen. Maar daarin ook wel steeds goed om te gaan met die realiteit van tijd.
Ja.
Want het heeft geen zin om heel veel paniek te zaaien. En het is ook niet goed als we straks te laat zijn. En ik denk dat wij daar onafhankelijk.
Dat is een onmogelijke combinatie.
Ja, en daarom is het ook dat wetenschappen zich best zorgen maken. Want het is verleidelijk.
Maken de wetenschappers zich zorgen om dan?
Dat er uiteindelijk tot te weinig en te late actie komt. Want het is voor.
Want wetenschappers zien iets wat wij als gewone burgers niet zien. Zij zien die modellen, zij zien wat er gebeurt. Ja. Zij zien dat het de verkeerde kant op gaat, maar niemand hoort het.
Het wordt gelukkig inmiddels wel goed gehoord. Maar men maakt zich vooral zorgen om het gebrek aan politieke wil en doorzettingsmacht om tot actie te komen. En dat is, vind ik, vanuit natuurlijk mijn lange ervaring in dichtbij die politiek en beleid wel begrijpelijk. Hè. Mm-hmm. Er zijn altijd acutere vraagstukken, of het om de zorg, of het onderwijs, of dingen gaat.
Gaat altijd iets voor.
Die in het leven van mensen ingrijpen.
Ja.
Wij hebben, denk ik, ook als watersector altijd geroepen, we zijn de best beveiligde delta ter wereld. En we hebben bovendien ook nog het goedkoopste en schoonste drinkwater, 24 uur per dag.
Maar we zitten wel aan het einde van
de dag. En dan zeg je eigenlijk, gaat u rustig slapen.
Precies.
Wij hebben het op orde. En ik denk, wij hebben ook zelf de taak om het bewustzijn, ook al hebben we het zo goed voor elkaar, de resultaten uit het verleden zijn echt geen garantie voor de toekomst.
Ook op dit vlak niet. Zometeen praten we verder met Annemieke Nijhoff over hoe de natuur zelf ons misschien wel kan beschermen tegen het stijgende water.
Dag.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de technologische veerkracht. En vandaag is dat Annemieke Nijhoff, topvrouw van Deltares, waar uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de grote vraagstukken op het gebied van water. Uniek in de wereld, kunnen we wel zeggen. Zeg ik dan met gepaste trots. Ja, we hadden het al over de gevolgen van klimaatverandering. Die stijgende zeespiegel. Over wat voor gevolgen dat bijvoorbeeld heeft voor de Rotterdamse haven. En dat jullie daar technologie gebruiken om scenario's te schetsen. Algoritmes die de toekomst kunnen voorspellen. Je had het al over de digital twin. Dus jullie bouwen in zekere zin een soort tweede haven na. Tenminste een model daarvan. En kijken dan verschillende scenario's na. Als straks alles digitaal na te bootsen is, te voorspellen is, wat gaan jullie dan met die klotsbak doen? Want daar hadden we het ook over. Ja. Die enorme bak water die jullie hebben gebruiken voor experimenten.
Ja, ik denk dat wij, dat is op zich een goede vraag. En ik zou zeggen, de tijd zal het leren. Maar hoe wij er nu naar kijken is dat inzicht en toepassing van nieuwe kennis en ook doorbraak en innovaties eigenlijk op 3 elementen gebaseerd zijn. 1, dat zijn wat wij noemen de knappe koppen. Dat zijn mensen die topopleidingen volgen, zoals bij de jarige TU Delft. Mm-hmm. Zou ik ze nog mee willen feliciteren. Daar leer je heel erg in bepaalde concepten te denken en gevaardigd te worden in het onderzoeken van verbanden.
Ja.
En dat blijven we altijd nodig hebben.
Okay.
Knappe koppen. Tweede is, die knappe koppen, we hebben steeds meer. Echt, dat is eigenlijk de grote revolutie, data beschikbaar. En we kunnen die data ook steeds beter en sneller en goedkoper verwerken. En dat levert dat we, behalve dat wat in die knappe koppen zit en wat we al begrijpen, die data voor zichzelf kunnen gaan spreken.
Mm-hmm.
En dat hele nieuwe bronnen van inzicht geeft in hoe het systeem werkt en wat je ermee kan doen. Dus dat is 2, data, software, modellering, ja. En derde. Maar de derde is de tacit knowledge, de praktijkervaring in concrete projecten. En dus ook in grote faciliteiten waarbij je die praktijk kan nabootsen. Wij denken dat het uiteindelijk altijd van belang blijft om te toetsen wat de data voorspellen, wat wij zelf denken en al begrijpen.
Mm-hmm.
En wat er in de praktijk gebeurt. Ja, dus voor ons is het een essentieel onderdeel van die 3 bouwstenen van onze kennisbasis.
Ja, als iemand met een grote tuin of niet aan te komen kloppen of het als zwembad gebruikt kan gaan worden, de klotsbak.
Te kleine schaal.
Helaas. Ja. Jullie stimuleren het liefst dat de natuur zelf het werk doet, begreep ik. En toen vroeg ik me af hoe ik me dat eigenlijk moet voorstellen. Dus in hoe we omgaan met het waterbeheer, stijgende zeespiegel. Hoe werkt dat?
Nou, ik vond het heel interessant dat jullie als titel voor deze week innovatieve veerkracht gebruiken. Want het woord veerkracht is bij de 4e nota waterhuishouding, als ik het me goed herinner. Maar dat is in ieder geval ook al bijna 30 jaar geleden geïntroduceerd in het waterbeheer. En dat is eigenlijk het inzicht geweest en ook het begin geweest van de onderkenning dat we met techniek alleen en als ingenieurs heel lang het watersysteem volledig naar ons hand hebben willen zetten.
Mm-hmm.
Met dijken, met pompen, met sluizen. Met stuwen. En dus eigenlijk is dat een soort microsturing in dat systeem. En dat gaat goed zolang de omstandigheden min of meer binnen de ontwerpcriteria vallen. Maar bij extreme werkt dat niet meer.
Nee.
En eigenlijk.
En dus is de oplossing dan meer naar de natuur zelf kijken?
Ja, is eigenlijk
kijken.
Veerkracht van het systeem zelf. En dat zagen we bij New Orleans, bij Katrina. Daar zijn alle wetlands voor de kust geleidelijk aan door economische activiteiten verdwenen. En wat is nou het mooie van de natuur? Als je naar natuurlijke kusten kijkt bijvoorbeeld, dan zit daar door het ecosysteem vaak een soort oploop van heel diep water naar de kust. En golven die aankomen rollen over zo'n soort kustfundament, die worden heel erg afgeremd in hun energie. Dus de mate waarin die golven dan uiteindelijk op de kust beuken, daar heeft de natuur al heel veel van de energie opgenomen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld mangrovenbossen. Dus wat wij aan het onderzoeken zijn, is hoe we die natuurlijke opbouw van watersystemen, die eigenlijk van nature al voor een deel wisten om te gaan met die piekbelastingen, met het opnemen van de energie uit het systeem, of we dat weer kunnen herstellen. Nou, we hebben dus een kas met mangrovenbossen, zodat we die mangrovenbossen ook in die klotsbak kunnen zetten, om te kijken hoeveel helpt dat nou om bij extreme belastingen van onze harde keringen de natuur een handje mee te laten helpen.
En als ik dat toepas op onze Nederlandse kust, hebben we dan straks allemaal mangroves voor de Nederlandse stranden? Of wat?
Bij de kust werken we met zand. dat is eigenlijk, en daar dat is eigenlijk ook een heel mooi fenomeen, waarbij door de stroming in die, voor die kust, het zand zelf eigenlijk voor een deel zich verplaatst naar de plekken waar het nodig is om die energie op te nemen. Dat is ook de reden geweest dat we, nou ja, iets meer dan pakweg 10, 15 jaar geleden de zandmotor voor de Nederlandse kust hebben gelegd.
De zandmotor?
Ja, dat is. Wij onderhouden de kust. Hè. Vroeger zag je, als er een grote storm was geweest en er was een stuk van de kust af, dan kwamen de bulldozers en die brachten weer nieuw zand op het strand.
Zand opgespoten, toch?
Zand opgespoten. Geleidelijk aan hebben we dus geleerd dat het effectiever is om dat zand niet op het strand te leggen, maar in de vooroever. Dan verplaatst het zelf naar de beste plek. En toen hebben we daarna de stap gezet. En wat als we nou in één keer een megasuppletie doen? Dus we weten ongeveer.
Megasuppletie?
En een megasuppletie is bijvoorbeeld 100 of 1000 keer zoveel als dat er in één jaar is verdwenen. Doordat het zand zich verplaatst van nature en dus erodeert uit de kust en verdwijnt. En als we nou in één keer een hele grote bub zand neerleggen, wat gebeurt er dan? Gaat dan het natuurlijk systeem zich zo ontwikkelen dat onze kust eigenlijk vanzelf sterker wordt?
En wat gebeurt er dan?
Nou, er zijn inmiddels 20 mensen op gepromoveerd. Dus ja. Het is ook uit oogpunt van onderzoek super interessant. Het is eigenlijk, blijft het veel langer liggen dan we hadden verwacht toen we het neerlegden. Dus we zien het systeem wel heel erg veranderen. Er zijn binnenlagunes gekomen, er is nieuwe natuur in ontwikkeling gekomen.
Want waar is dit gebeurd?
Dit is voor de kust van bij Zuid-Holland, dus bij Terweijde.
Ja.
Neergelegd. En dat is eigenlijk omdat het ook in de uitvoering, als je elk jaar een beetje zand moet aanbrengen in de kust, moet je elk jaar vergunningen vragen. Mm-hmm. Moet je ook elk jaar met je grote baggermaterieel komen om dat werk uit te voeren buiten het broedseizoen. Als je in één keer heel veel zand kan opbrengen, is het eigenlijk per kuub zand ook veel goedkoper. Dus zo zijn we steeds aan het kijken. Kunnen we doelmatigheid creëren? Want het onderhouden van ons land op het gebied van water is ook duur. We geven daar, dat weet niemand, maar met z'n allen toch zo'n 8 miljard per jaar aan uit. Dus als wij met onze kennis en innovaties daar slimmer mee om kunnen gaan, voorbereid op de toekomst en ook aanpasbaar, dat is het mooie van zand. Stel dat het nou toch sneller gaat met die zeespiegelstijging dan we nu denken.
Ja.
Ja, dan is hoeveelheid zand aanpassen een makkelijkere maatregel dan weer een dijk verhogen.
Ja, en daar kunnen we het misschien wel mee redden. Dus, want het is economisch handiger, snap ik. Want je doet in één keer veel. Het heeft ecologisch minder impact. Want je bent niet elk jaar de boel aan het verstoren. Maar redden we het daar ook mee?
Vooralsnog denken we dat we het heel lang vol kunnen houden, de zandige strategie op de kusten. De Wadden is misschien een ander verhaal. Dus op het moment dat de zeespiegel sneller gaat stijgen, gaat het hele karakter van het Waddengebied veranderen, omdat het Waddengebied vaker onder water komt te staan. En dus, ja, wat nou juist het unieke is, is het droogvallen van die platen.
Mm-hmm.
Dan komen de vogels eten. Daarom is het zo'n waanzinnig broedgebied.
Ja.
En op het moment dat dat allemaal onder water komt te staan, zal ook de karakter en het aard van dat gebied gewoon gaan veranderen. Dus daar weten we niet of we hoeveel zand en met hoeveel zand we dat bij kunnen houden. Of dat de aard van dat gebied, wat iedereen heel erg waardeert en wat we ook met elkaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst
Precies.
hebben gezet.
Ja.
Ja, wat dat van ons vraagt, om dat dan ook goed te houden.
Maar eigenlijk is het dus zo dat jullie erachter zijn gekomen. Er zijn dus mensen die ontzettend lang gestudeerd hebben. Allemaal ingenieurs, allemaal knappe koppen bij elkaar. En dan toch weet de natuur zelf beter het beste eigenlijk hoe dit opgelost kan worden. Zo'n probleem als bijvoorbeeld het zand dat verdwijnt, kust die wegspoelen.
Ja, ik denk dat de natuur een waanzinnige inspiratiebron is voor ingenieurs.
Het is een lesje nederigheid ook.
Ja, ook kijken naar schubjes van vissen heeft ons heel veel geleerd over hoe we het beste de buitenkant van boten kunnen vormgeven.
Oh.
Om zo min mogelijk weerstand in het water te hebben. Die natuur is super slim.
Ja.
Daarin overleeft de vis die er met de minste weerstand door het water kan bewegen. Dus als we dat goed bestuderen, als we kijken hoe de kikkers met de zuignapjes naar boven kunnen klimmen, dan kunnen wij op die manier ook weer krachten ontdekken en mechanismen ontdekken die we ook weer ten behoeve van onszelf kunnen gebruiken.
Ja, we moeten wel zorgen dat al die kikkers en die vissen niet verdwenen zijn door hoe wij met de natuur omgaan.
Nee, daarom is het ook zo belangrijk dat we daar ook voldoende aandacht voor hebben.
Ja, maar eigenlijk is dus dat de toekomst van onze waterhuishouding, de natuur met technologie een zetje in de juiste richting geven.
Ja, ik denk dat het is en. Het is hard waar het moet en zacht waar het kan. Dus met ecologische principes en de natuur heeft daar een ongelooflijk belangrijke toegevoegde waarde in. En daarnaast zullen we altijd grote waterbouwkundigen engineering nodig hebben. Dus ik roep ook iedereen die luistert op om vooral zijn kinderen te inspireren om wel voor het vak van waterbouw en civiel en ecologische engineering te kiezen.
Ja. Nou is de zeespiegelstijging natuurlijk grotendeels afhankelijk van de mate waarin we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Nou, daar hadden we het in het begin al over. Hoe doen we het eigenlijk op dit moment? Hoe zou je het kwalificeren? Hoe staan we ervoor?
Nou, het gaat niet goed genoeg en niet hard genoeg. Ik denk dat we eigenlijk met de beste bedoelingen overigens, want ik snap ook wel waarom dat zo is. Het is ik denk dat we grote slagen moeten maken. En dat we te veel in de misschien wel in de aanpak van de klimaattransitie ons hebben laten leiden door de kosten-baten denken. Van wat kost het en wat levert het op. Terwijl eigenlijk de kenmerk van een transitie is dat je hem gewoon niet goed kan voorspellen. Dus er zit een beetje gevangen, zo heb ik dat zelf ervaren. In het denken dat alles wat we doen zich op een zekere termijn moet terugverdienen.
Ja.
En dat doe je met kennis van een toekomst die er nog niet is.
Nee, maar het is logisch ergens, hè? Want er komt dan zo'n rapport uit. Ja. Een planbureau leefomgeving die zegt, nou, je huis verduurzamen gaat voor individuele huiseigenaren nooit terug te verdienen zijn, ja. Bijvoorbeeld. Nou ja, het is een hele grote transitie. En ik zei het al, de klimaattafel, ja. Mobiliteit was u de voorzitter van. Maar iedereen kijkt toch ook naar zijn eigen portemonnee.
Ja, maar dat vind ik ook heel logisch. En ik heb zelf ook gedacht, ook in mijn reflectie over wat hadden we beter kunnen doen. Hè? Want ik denk, we hebben met elkaar echt naar eer en geweten alles uit de kast proberen te halen om goede plannen te maken. En ik denk ook dat heel veel van de plannen die er liggen voor alle sectoren ook gewoon goed zijn en vooral uitgevoerd moeten worden. En we niet moeten blijven discussiëren of de plannen wel goed waren. Mm-hmm. Gewoon gaan, zou ik zeggen.
Ja.
Maar we hebben misschien wel het maatschappelijk debat over wat is dit eigenlijk voor type vraagstuk. Kijk, als ik nou kijk naar het klimaatakkoord, hebben we niet expliciet met elkaar het gesprek gevoerd van wat doen we samen en zien we onder de vlag van solidariteit. En wat we voor elkaar over hebben en waar de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. En waar is het ieder voor zich eigen verantwoordelijkheid en waar is het de vervuiler betaald.
Ja.
En doordat we eigenlijk het debat aan de voorkant niet zo goed gevoerd hebben, zijn we allemaal als een dolle de inhoud ingedoken om maatregelenpakketten te maken. En kwam dat debat na afloop van, ja, wacht eens even, waarom moet ik dit betalen, terwijl ik niet zie dat de industrie voldoende betaalt, bijvoorbeeld. Los van of het waar is, denk ik dat we daar beter met elkaar over hadden moeten praten. Als ik dat vergelijk met het waterbeleid, daar hebben we dat gesprek wel gevoerd. Ja. We hebben natuurlijk ook 800 jaar vrij historie.
Ja, en hier nog te weinig. Laten we het er zo nog even over hebben. Fijn, tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de technologische veerkracht met vandaag de gast Annemieke Nijhoff, topvrouw van Deltaris, ook topambtenaar in Den Haag geweest lange tijd. Hoe volgt u dat nieuws uit Den Haag eigenlijk, het aanstaande nieuws uit Den Haag?
Nou, wel met verdriet, hoor. En dat is natuurlijk in de eerste plaats dat ik denk wat de gewone mensen die dit overkomen is. En dan hebben we het veel over de ouders. Maar ik denk maar aan die kinderen die 10 jaar lang geen kinderfeestje hebben kunnen vieren. Of ja. Nooit iemand hebben thuis kunnen uitnodigen. Ik denk dat het zal je overkomen. Ik ben ook verdrietig over de onmacht die ik heb gezien bij al die enquêtes. Dat ik ook wel denk hoe.
Want het heeft over de toeslagenaffaire, voor alle duidelijkheid. Ja.
Ik heb heel lang en heel nauw eigenlijk altijd met heel veel plezier met heel veel bewindspersonen gewerkt. En er begint niemand aan dat ambt om de wereld slechter achter te laten of mensen te pesten.
Mm-hmm.
Dus iedereen doet dat vanuit idealen en het is een hondenbaan. Dus ik voel ook mee met de mensen voor wie hun loopbaan op deze manier afloopt. Maar ik vind ook, we hebben als heel veel macht aan de overheid gegeven. Ze pakken ons geld af, dat noemen we belastingen. Ze pakken onze vrijheid af als het nodig is. En ze hebben het geweldsmonopolie. En daar hoort zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid bij. En als er iets heel erg misgaat, ja, dan hoort daar ook, al is het misschien symbolisch, zoals het er nu lijkt, hè, van een paar weken voor het verkiezingsreces. We zitten midden in een pandemie. Wie wordt hier nou beter van? Ik denk dat de politieke daad om dat te doen ook niet onderschat moet worden.
Nee, de symbolische waarde ervan. De
symbolische waarde ervan, ja.
Het gaat natuurlijk inderdaad over dan verantwoording afleggen. U bent zelf ooit opgestapt in Den Haag. Vanwege principes. De gedoogconstructie met het meeregeren, zou ik maar zeggen, met de PVV destijds. U was toen topambtenaar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Topambtenaar stapte op omdat u zich daar niet bij thuis voelde. Vat ik het zo goed samen?
Ja.
Ja?
Ja, het was een hoogst persoonlijke afweging om, en die ook heel veel te maken had met mijn persoonlijke leefsituatie en mijn.
Bedoelt u dat?
Nou, dat ik. Ik heb, zeg ik altijd, een nieuwe broer. En die nieuwe broer komt uit Irak. En ik heb mij 25 jaar geleden over zijn leven en verbonden met zijn leven en met zijn gezin. En dan ga je ook een beetje door de ogen van iemand die je lief is kijken naar de verandering in Nederland. En ik had er zelf heel erg veel moeite mee. Dat het hele politieke bedrijf geleidelijk aan het verruwen was en aan het, aan het opschuiven was. In de richting van dat we een soort A en B Nederlanders hebben.
Uh-huh.
En ik heb er ook altijd bij gezegd van ik heb geen oordeel over mensen die stemmen op de PVV. Want ik, zolang ik ze niet ken, ik heb daarna ook met heel veel PVV-stemmers geluncht en ontdekt dat we voor 90% onze zorgen en idealen delen. Dus je deelt veel meer dan waar je over verschilt.
Uh-huh.
Maar ik vond het verkiezingsprogramma en ook, ja, ik heb ook het nieuwe verkiezingsprogramma gelezen, wel heel verontrustend. En ik wilde daar op geen enkele manier. Ik voelde zelf dat ik de toewijding die het ambt als ambtenaar van je vraagt. Ik vind dat de politiek niet moet twijfelen aan de loyaliteit van ambtenaren. Dus als ik dat niet kan opbrengen, dan moet ik vertrekken.
Ja, en dat is een hele principiële houding. En tegelijkertijd probeerde ik dat te vertalen naar nu. Zo'n toeslagenaffaire, waarin natuurlijk nu waarschijnlijk dan politieke verantwoordelijkheid genomen gaat worden. Een kabinet dat aftreedt. Collega-ambtenaren van u, oud-collega's van u, waren net zo verantwoordelijk voor die toeslagenaffaire. Hoe kijkt u daar met die principiële achtergrond dan naar?
Nou, ik heb er te niet dicht genoeg op gezeten om er iets over iemand te vinden.
Nee, het gaat me niet om de personen, maar meer om het systeem.
Maar ik heb me wel afgevraagd. Stel je constateert op enig moment iets waarvan je zelf echt vindt dat het niet goed is, dat het niet deugt. Je bent als ambtenaar er in de eerste plaats voor de samenleving. En in de tweede plaats voor het loyaal zijn aan de politieke ambtsdragers die daar het beleid voor maken.
Mm-hmm.
Als jij vindt dat die twee loyaliteiten, dus je bent civil servant, je bent er voor de samenleving, en er gebeurt iets wat niet deugt, waarom heb je op dat moment besloten dat je toch op de stoel kon blijven zitten, terwijl jij wel wist dat het ergens morele grens overging? En dus dat is de vraag die het bij mij oproept. En ik zal nooit zeggen dat mijn beslissing goed was en van de mensen die zijn gebleven slecht, want de mensen die zijn gebleven hebben allemaal nog weer heel veel kunnen betekenen voor het land op prachtige plekken. Dus het was een hoogst persoonlijke afweging. Ja. Ik kon het niet meer opbrengen.
Nee, maar die afweging die u dan maakt, het feit dat je dan ook wat meer op afstand komt te staan daarna van Den Haag, leidt er ook toe dat je met een andere blik daarna kan kijken. Naar het politieke proces, de politieke partijen. Ik las dat u het heeft gehad over ideeënarmoede bij politieke partijen als het gaat om klimaat. Nu staan natuurlijk nu de verkiezingen voor de deur. Ja, u had het al over partijprogramma van de PVV. De anderen zijn ook bekend. Is er meer aandacht voor het klimaat in de partijprogramma's?
Ja, dat is onmiskenbaar revolutionair veranderd. En ik verwees bij mijn ideeënarmoede. Hè, heb ik een vergelijking gemaakt met het bijvoorbeeld pensioendebat of de hypotheekrenteaftrek. Alle wetenschappelijke bureaus van politieke partijen hebben daar al heel lang heel veel op gestudeerd. En hebben daar ook ideeën over hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En ik vond zelf, als ik terugkijk naar de verkiezingsprogramma's van de vorige verkiezingen, maar ook naar de debatten, is er in al die verkiezingsdebatten één keer een vraag over klimaat gegaan. En het stond ook op, geloof ik, plaats nummer 17 in de interesseindex van de gemiddelde kiezer.
Ja.
Vandaag de dag staat klimaat op 3. Ondanks dat we in een crisis zitten, dat het slecht gaat met de economie, staat klimaat nog steeds heel hoog. En dat zie je gelukkig. Dus mijn stelling is, politiek moet belangrijk maken wat de samenleving ook belangrijk vindt. En het goede nieuws is, toen ik wegging uit Den Haag en gewoon weer de samenleving introk en projecten ging doen, dat de samenleving veel verder is dan je op grond van het debat in Den Haag en wat je in de krant of op de social media leest, denkt.
Ja.
Mensen zitten, er is een heel groot, wat ik noem, mild midden van mensen die absoluut bereid is dat te doen wat goed is voor de toekomst van hun kinderen, maar wel een beetje met mate. En het moet wel rechtvaardig. En de buurman moet ook meedoen.
Ja. Het milde midden. Wat een mooie omschrijving. Ja. Nu was u dus die topambtenaar. U was ook raadsadviseur bij Van Balken. En heeft u, hoe zit dat dan? Want dat is u bent een beetje ook de polder. Hè? U zorgt niet alleen voor de polder dat we onder water komen staan. Maar u bent de polder ambtenaar geweest. In Den Haag gewerkt nu bij zo'n mooi instituut als Deltares. Betekent dat dat u ook bijvoorbeeld contact heeft met Rutte?
Nou, ik heb contact met Rutte wel gehad. Maar ik was raadadviseur in de tijd van Jan-Peter Balkenende. Dus dat was degene die ik ondersteunde op het dossier van duurzaamheid.
Ja. Maar nu bedoel ik eigenlijk, kunt u hem wel eens wat influisteren? Nee, denk meer aan het klimaat?
Nou, nee. Ik probeer de wegen netjes te houden en zorgvuldig. Maar ik heb wel goede contacten met mijn oud-collega's in Den Haag overgehouden.
En wendt u die dan aan van luister goed, ik zit hier met onderzoekers die zich zorgen maken. En die zich misschien te weinig gehoord voelen. Wij lopen op de troepen vooruit. Wij zien wat er gebeurt op het gebied van het klimaat. Doe er iets aan daar in Den Haag.
Ja, ik ben zeker op dit moment heel erg hard bezig om het bewustzijn ook bij al mijn collega's weer even op te frissen. Dat ze ook verantwoordelijk zijn voor een vitaal kennis- en innovatie-ecosysteem. En dat op hun terrein voor het voortbestaan van Nederland in dit gebied van vitaal belang is. Dus dat we met elkaar het beste moeten doen, zowel in de universitaire en in de onderzoeks de wetenschappelijke onderzoeksversterking. Hè. Ik zou ook pleiten voor een versterking van de universitaire infrastructuur. En dat er meer tijd komt voor docenten om goed hun studenten te begeleiden.
Dan zegt u dus in Den Haag, let daarop.
Let daarop. Dat een goede kennis- en innovatiesysteem de basis is voor het voortbestaan hier.
Ja. We hebben nog maar heel even. En volgende week, daar gaan we even alvast naar vooruitblikken, zit mijn collega Diana Matroos hier. Zij heeft Pieter Lakenman als eerste gast in de Week van de Strijders. Daar gaat het volgende week over in BNR's Big Five. U mag hem een vraag stellen, Pieter Lakenman. Ik ben wel benieuwd wat dat is.
Nou, dat is op zich al een enorme uitdaging. Kijk, bij het woord bij strijders, als je zo lang strijdt, dan moet je ergens een energiebron hebben. Mm-hmm. Om de energie vandaan te halen, om dat keer op keer weer te doen. En ik heb me afgevraagd wat zijn bron van energie is om dit te doen. Of dat rechtvaardigheid is, of dat dat vergelding is, of dat dat misschien wel liefde is. Dus mijn vraag aan hem zou zijn, waar haalt hij zijn energie vandaan om altijd te blijven strijden?
Oké. Nou, het gaat hem zeker voorgelegd worden in die Week van de Strijders. Dus volgende week Diana Matroos hier bij BNR's Big Five. We hebben deze week afgesloten. Het was me een groot voorrecht en plezier om dat met u te mogen doen. Deze Week van de Technologische Veerkracht. Dank voor de komst, Annemieke Nijhoff van Deltares Onderzoeksinstituut. Alle afleveringen van BNR's Big Five, ik zei het al, zijn natuurlijk terug te luisteren deze week dus ook. Ook de andere afleveringen, bijvoorbeeld die met Jim Stolz of gisteren ASML, Jos Benschop. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Maar nu op deze zender, Kees Dorrestein met BNR Breekt. Alle reden om te blijven luisteren. En een fijn weekend. Dag.
BNR's Big Five van de Technologische Veerkracht wordt mede mogelijk gemaakt door de TU Delft. De TU Delft viert deze week haar 179ste verjaardag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.